Hallo iedereen. Met deze podcast gaan we naar het hart van de Belgische mode en gaan we in gesprek met ondernemers en experten uit de sector. We proberen het antwoord te vinden op twee vragen. 1. Wat gebeurt er achter de schermen bij een modebedrijf? Want er zit zoveel meer achter het opbouwen van een merk dan wat we te zien krijgen in de winkel of op sociale media. 2. Welke verschillende beroepen zijn er te vinden in de modesector en hoe dragen ze bij aan de groei van een merk? Mijn naam is Lien.
Et moi, je m'appelle Astrid.
En samen hosten wij We Love Belgian Brands, de eerste podcast over Belgische mode. Je vindt hier elke donderdag afwisselend afleveringen in het Nederlands en in het Frans. Ons doel met elk gesprek is leren, uitwisselen en inspireren. Dan wens ik jullie nu veel luisterplezier. Voor we naar de aflevering gaan luisteren, zet ik kort nog graag even onze sponsor Lending Partners in de spotlight. En ik vertel graag ook wat meer over de manier van werken bij Lending Partners. Want los van goede resultaten is het voor mij toch ook altijd belangrijk dat je op persoonlijk vlak een bepaalde connectie, klik hebt met zowel je klanten als leveranciers. Want als het erop aankomt, ja, je werkt met mensen en je moet ook wel echt met elkaar in gesprek kunnen gaan. Dus wat klanten dan ook delen over Lending Partners is dat ze echt luisteren met respect voor het merk en dat ze ook heel open en transparant communiceren, zodat er geen verrassingen uit de lucht vallen. Hun aanpak is hands-on, ze spelen kort op de bal, testen, passen aan, testen terug. En wat daar dan uit voortkomt is ja, een betere, professionelere online prestatie en ook wel nieuwe klanten die worden aangetrokken. En niet alleen goede resultaten worden op die manier bereikt, maar dat gaat ook nog eens op een heel efficiënte en snelle manier. Dus dat is een mooie win-win. Als jullie meer willen weten over Lending Partners, er staat alle info in de show notes. Je kan hen ook vinden op lending.partners. Of Anthony of David, dan kan je ook via LinkedIn even aanspreken. En dan gaan we nu luisteren naar het volgende gesprek. Voor wie Marilyn Madou kent, heeft haar werk geen introductie meer nodig. Als een van de Limburgse zes bouwt ze al sinds 2017 haar merk uit en haar kenmerkende en kleurrijke prints staan centraal in al haar collecties en stukken. Die ontwikkelt ze volledig zelf en vaak vertrekt ze hiervoor van haar eigen schilderijen. Echt fascinerend. Wat me vooral opvalt aan haar prints zijn de elementen uit de natuur. Je ziet vaak prachtige bloemen, planten, dieren in indrukwekkende kleurencombinaties. Ook haar tekkel, Lemony, mag soms een centrale rol spelen. Iets waar ik als hondenliefhebber heel gelukkig van word om te zien. En vandaag gaan we samen in gesprek over de ups en downs, ins en outs, van haar ondernemerspad en van Marilyn Madou als merk. We zitten bij haar thuis en ik ben super benieuwd om meer te weten te komen over Marilyn Madou, zowel als persoon als bedrijf. Dus laten we er ineens invliegen. Marilyn, welkom op de podcast en dank je wel om ons hier zo goed te ontvangen.
Dank je wel voor de uitnodiging.
Ja. Je staat al een tijdje op onze wishlist, dus ik ben heel blij dat we hierin geraakt zijn. Misschien nog een kleine korte introductie. Wie is Marilyn Madou?
Ik ben net 30 jaar geworden.
Proficiat.
Dank u. Ik kom, zoals je kan horen, oorspronkelijk uit Limburg. Ik heb in Gent eigenlijk gestudeerd. Textielontwerp. En zo ben ik er een beetje verder ingerold. Ja. En ja. Ja, ik heb een vriend. Ik woon in Antwerpen. En een hondje natuurlijk. Ja, Lemony.
Yes. Ik had al gehoopt dat hij ging zijn. Maar...
Misschien zelfs nog een acte présence.
Zalig. Proberen we dat vast te leggen. Een vraag waar we altijd mee van start gaan is, wat was jouw droomjob als kind en waarom?
Ja. Bij mij is het heel, heel cliché. Dat was echt wel een modeontwerpster.
Oh, fantastisch.
Ja. Ik heb eigenlijk het geluk gehad dat toen mijn ouders zagen dat ik heel creatief was en altijd veel tekende en schilderde en knipte en plakte, dat die dat heel erg gestimuleerd hebben. Dus ja, ik denk dat ik 12, 13 was dat ik mijn eerste naaimachine heb gekocht.
Oh, wauw.
En toen had je nog zoiets, dat noemde kunstbende. En dat was toen zo'n grote wedstrijd.
Ja, dat zegt mij nog iets.
Ja, en toen ik 15 was, was dat redelijk groot. En die hadden dan een categorie mode. En dan heb ik een eerste collectie gemaakt.
Wauw.
Ja, dus het was wel zo'n beetje het clichéverhaal bij mij. Ja,
ja, zo cliché is dat.
Ja, nee, maar zo het meisje dat graag modeontwerpster wilde worden, dat was ik wel. Ja,
ja, fantastisch. En het dan ook doen, dat is heel mooi ja, om die lijn door te trekken. Ik vind het ook wel altijd interessant als een merk de naam ook draagt van de persoon dat erachter zit. Ja. En dat is bij jou ook het geval. Waar liggen voor jou de gelijkenissen en de verschillen tussen Marilyn Madou als persoon en Marilyn Madou als merk, als bedrijf?
Goh, ik denk om te beginnen, de vrijheid van het creatieve, dat heel fel ook wordt weergegeven in het merk, dat ben ik ook echt zelf. Mm-hmm. Heel veel dingen gaan combineren, ook gewoon op persoonlijk vlak, risico's durven nemen, eens een keer iets gek doen, heel veel kleuren gaan combineren. Zo wat die joie de vivre of zo, dat zit wel ook heel erg in mijn merk. Dus ik denk dat er wel parallellen in te trekken zijn. Het enige wat ik wel zo, waar ik zo wat mee gestopt ben, is dat ik in het begin ook zelf heel erg fel gekleurd gekleed ging om zo ja, die overduidelijke link te maken met mijn merk. Maar zo ben ik niet per se. Mm-hmm. Ik hou er ook wel gewoon van om heel casual gekleed te gaan, en zeker als ik moet werken. Dus dat is misschien het enige wat niet zo voor de hand liggend is, ja.
Ja, interessant. Ja, ik wil straks ook wel graag nog even terugkomen op uw typerende stijl daarin. Maar ik vind het interessant dat je zegt van dat is een deel van mij, maar ook niet altijd. Ja. Wat ik wel denk dat logisch is, dat je op sommige momenten wat meer uitbundig of wat meer op de voorgrond staat. Kom je eigenlijk zelf vaak met je gezicht en persoonlijkheid naar voren in jouw eigen merk? Ja, er zijn heel veel mensen die ook meer zo'n personal branding daaraan koppelen. Ik heb het gevoel dat jij dat niet per se super hard altijd...
Nee, dat is met vlagen of zo. Ik probeer wel minstens 2 keer per jaar een shoot te organiseren in mijn atelier. Waarbij ik dan zelf wel echt geportretteerd word met... met alles waar ik op dat moment aan het werken ben. Omdat ik dat ook gewoon heel belangrijk vind voor archiefredenen. Mm-hmm. Omdat ik heel erg toekomstgericht werk. Maar het is waar op contentvlak. Ik heb periodes dat ik daar echt in zit, dat ik graag filmpjes van mezelf maak, mezelf heel erg link aan het merk. Maar er zijn ook periodes dat ik dat echt niet... Kan, zowel fysiek dat ik te veel werk heb om content te maken van mezelf, maar ook mentaal is het niet altijd gemakkelijk om als ontwerpster de switch te maken naar een soort influencer gegeven. Dat vind ik wel moeilijk, ja.
Ja, ja, oké. Dus ik hoor vooral dat bij jou zo wat, dat je daar ook op je gevoel afgaat. Mm. En zo wat kijkt van, oké, wat past er nu bij mij en in het leven?
Ja. Ja, klopt.
Oké, interessant. Merci alvast om dat te delen. Kan je misschien ook wat meer vertellen over jouw achtergrond, jouw traject tot aan effectief het opstarten van je bedrijf? Je zei al, van op mijn 15 was ik daar al wel mee bezig. Wat zat er zo nog tussen je 15 en 2017?
Goh... Heel veel. Het zijn allemaal linken, maar ik ga het in het kort schetsen. maar dus op mijn 15e inderdaad meegedaan aan die wedstrijd. Dan heb ik een naaimachine gewonnen. En dat was dan wel echt een deftig naaimachine. Zo. En dan kon ik mezelf meer en meer technieken aanleren. En dan echt door die middelbare school gegaan. Ik deed kunstschool, by the way. Met dat naaien, dingen maken, ontwerpen. Dus ja, iedereen zei, ook leerkrachten, van ja, toch maar modeacademie misschien. En dat was bij mij precies al van toen ik dan 13 was, zo mijn doel, die modeacademie. En dan ben ik toelatingsproeven gaan doen en ik was dan geslaagd. Maar ik had gekozen voor Gent. Omdat een andere leerkracht had eigenlijk in mijn oor gefluisterd dat textielontwerp misschien wel een betere keuze was voor mij. Hoe dat zij naar mij keek als leerling. Dus ik had voor beide eigenlijk toelatingsproeven gedaan en dan een kot in Gent gezocht. En voor beide geslaagd en dan met mode begonnen. En na 2 maanden had ik zoiets van, oei, maar dat slaat hier heel hard tegen.
Oh, ja.
En dat was een heel rare ervaring, want ja, ik ging dat worden en dan lag mij dat toch niet.
Ja,
was
ja.
Vooral eigenlijk die technieken. Goh, ook in dat eerste jaar, je moet dan zo een paalkatoenen rok maken en van die toestanden. Ja, ik snap het wel, hè, daar niet van, maar... Ik wou zo graag experimenteren met kleuren, met materialen. En dat werd niet toegestaan.
Hmm.
En dan ben ik op het laatste nippertje, de dag of zo dat dat nog ging, geswitcht naar textiel. En daar zat ik echt wel op mijn plek. Dus dan die opleiding begonnen. En dan die fascinatie voor mode bleef heel hard. Dus ik bleef die catwalks en zo opvolgen. En dan viel mij op dat, dat was zo 2013 ongeveer, dat ontwerpers zoals Dries van Noten en dergelijke, dat die eigenlijk heel erg gebruik gingen maken van digitaal printen. Dat kwam toen fel op. En dan ben ik zelf mijn tekeningen beginnen printen op stoffen. En dat was echt zo een klik van, ja, dit is echt het ding. Want ik kan tekenen, dat wordt gedrukt op een stof. En met die stof kan ik een kledingstuk maken. Dat was gewoon mijn droom in 1 ding, 1 pakket
Zalig.
Of zo. ja, en dan ben ik daar volle bak voor gegaan. Dus dan heb ik Erasmus gedaan. Een school in Engeland die een specifieke opleiding daarvoor had. Vlakbij Londen was dat. Print design for fashion. Dan dat afgewerkt, bij master gehaald in Gent en onmiddellijk terug vertrokken naar Londen. En daar ja, zoveel mogelijk stage gedaan bij ontwerpers die daarmee bezig waren om bij te leren. dat is al een lang verhaal, maar ik ben bijna aan het startpunt van Marilema Doe Het Merk. Dus dan woonde ik daar in Londen en dan ben ik op de Eurostar een man tegengekomen. Ik was ziek op de Eurostar en die man begon zo wat vragen naar mij te stellen of het wel ging en zo. En daarmee aan de praat geraakt. En die volgde mij dan op Instagram. En die zag dan mijn werk. En dan heeft hij contact opgenomen en gezegd van ja, eigenlijk ben ik wel geïnteresseerd om een paar werken van u te kopen. Tekeningen.
Oké.
En dat heeft hij dan gedaan. En dan op den duur, fast forward, 2 jaar. Ja, ik wou echt heel graag dat merk starten. Dat was echt mijn droom. En hij wist dat ik daar niet de centen voor had. En dan heeft hij gezegd van ja, ik wil wel investeren in uw eerste collectie.
Amai. Oh, die ja. Toevallige ontmoetingen, dat is toch ja. echt geweldig. hoe dat toch zo op lange termijn kan opleveren.
Ja, maar dat is zo wel iets dat ik altijd meegeef, ook als studenten mij mailen of zo, over met vragen. Van, ja, je moet je gewoon openstellen wel, dat is heel belangrijk.
Ja. En daarover durven praten misschien ja. ook. Dat is iets, ik heb wel wat creatieve mensen in mijn omgeving, vrienden. Degene dat er heel veel over praten en inderdaad met de meest random contacten hun verhaal wat delen. Soms komt daar niks uit, soms komt daar jaren nadien nog iets uit de lucht van
Ja,
van
dat
vallen.
Is echt zo.
Ja, oké, interessant. Ik pik er graag even op in. Als ik het goed begrijp, dan heb je eigenlijk zowel een achtergrond in het effectief ontwerpen van kleding, van stukken van op jouw middelbare school dan en dan het maken van prints meer in je hogere studies of moet ik dat zien?
Goh, ik heb eigenlijk altijd in het middelbaar zowel op school als buiten school kunstacademie gedaan, dus als vrije beeldende kunsten.
Mm-hmm.
Dus dat had eigenlijk niks te maken met kleding, maar dat heb ik mezelf eigenlijk aangeleerd. En ja, ik vind dat wel nog altijd een heel goede basisopleiding geweest. In die zin dat ik alle tekentechnieken en zo goed onder de knie heb.
Ja, dat ziet je ook wel.
Dank je. Maar ja, dat is ook gewoon dat ik het heel graag doe. Want ik zeg het op mensen die nog nooit in hun leven getekend hebben. Als je daarmee begint en je oefent gewoon heel veel. Dan, ik geloof daar heel sterk in. Dat, ja, oefening baart kunst.
Hmm. Interessant.
Ja, ja, dat je dat dan... Allee, er is wel misschien nog altijd iets zoals talent. Mm-hmm. Een gevoel vooral, denk ik. Een gevoel voor lijnen, kleuren, vorm. Maar je kunt u ook wel heel veel aanleren. Ja.
Ja. Ja, interessant. Ik zie mezelf altijd als persoon die totaal niet kan tekenen. Maar misschien moet ik eens een opleiding volgen.
Ja, gewoon doen. Gewoon doen.
Ja, interessant. En wat ik ook altijd wel fascinerend vind, is mensen die een creatieve opleiding doen. Dat is niet noodzakelijk. Ik zie dat ook wel met mensen die aan de academie bijvoorbeeld afstuderen. Dat is niet per se een groot percentage dat dan effectief ook de stap zet naar een eigen onderneming, een eigen merk. Hoe is dat bij jou gekomen? Was dat ook al iets dat langer in je hoofd speelde? Of was er op een bepaald moment een klik van, ja, oké, ik wil mijn eigen ding doen en ik wil ondernemen?
Goh. Ik heb altijd wel gewoon dat eigen label graag gewild, maar ik dacht wel dat dat zo ging gaan, dat ik eerst 10 jaar of zo voor een ander merk mm-hmm. werkte en dat ik dan daar misschien eens mee ging beginnen. Maar ik merkte gewoon wel heel snel, ik was gewoon enorm snel verveeld. Dus als ik dan, want ik heb in het begin ook nog wel even gewoon een vaste job gehad in de modewereld en ja, je gaat dan naar kantoor en je ontwerpt voor een ander merk. En dat, ja, dat kriebelt gewoon zo van, ja, je kunt er toch niet je eigen ding mee doen. Je moet elk jaar luisteren naar anderen, wat normaal is, hè.
Ja, ja, ja.
En ja, je zit dan daar op kantoor, maar eigenlijk was ik de hele dag aan het dagdromen over mijn eigen werk. En dan begint je wel gewoon aan dat businessplan en dat is ook wel zoiets, dat nu is al zo'n hele trend, die manifesting. Maar uiteindelijk als je de dingen al gewoon een plek geeft, dus je maakt al een businessplan, je maakt misschien al een moodboard, je maakt al kleine dingetjes, dan komt gewoon wel dat moment dat je die stap zet.
Ja, 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 absoluut. Oké. Okay. Ja, mooi om te horen. Ik vind het altijd interessant hoe dat zo gaat. Maar dus, dan zat je op het punt dat een man van op de Eurostore in uw X-collectie wou investeren.
Ja.
Hoe is dat dan juist gegaan?
Ja, ja dat was veel serieuzer dan hoe dat ik dat op dat moment heb opgepakt. In die zin dat ik misschien, ik was toch nog wel heel jong, ja, 22 was ik toen en misschien wel naïef. Ik was dan net terug van Londen naar België verhuisd. Omdat ik hier in België iemand had leren kennen. En ik dacht, ja, als ik een zaak begin, is het misschien toch beter om dat in mijn thuisomgeving te doen. En ja, dat voorstel kwam dan. En dan heb ik een businessplan gemaakt. Maar ik had zelfs nog niet eens een rijbewijs of zo. Ik ben echt met de fiets naar de notaris gegaan om dat te regelen. En ja, dan stond dat geld op die zakenrekening. En dat was niet... Alleen, nu is dat niet zo heel veel geld, zal dat eerlijk zeggen. Maar... toen was dat voor mij wel echt van, wow, dat is hier keiveel geld. En allee, ja. En ik heb dan een webshop laten bouwen. En dan had ik die eerste collectie accessoires, ja, zijde sjaals met mijn prins. Maar dan was eigenlijk dat geld al wel op.
Ja, dat gaat sneller.
En dan was die meneer ook al zo van, ja, marketingbudget. Ja, dat was er al gewoon niet meer. Maar die heeft mij wel gewoon laten doen. En dan ben ik gewoon wel heel hard met mijn hoofd tegen de muur geknald. Ja. En moeten beseffen van, oké, ik heb hier nu wel een business. Allee, ja.
Ja, ja.
Ja,
ja, ik denk dat, ja, het is niet omdat je een webshop maakt en die dan online zet. Ja,
nee.
Dat wil niks zeggen. Hè? Ja, nee. Mensen gaan je niet zomaar random vinden. Oké, en hoe heb je dat dan aangepakt?
Ja, dus het eerste jaar was ik nog in bijberoep. En dat was echt rampzalig, omdat, dat verkocht dan niet op die webshop, omdat ik had totaal geen tractie natuurlijk. Ik gepost op Instagram. Toen bestond echt ook alleen nog maar Instagram en een beetje Pinterest en zo, maar... LinkedIn was helemaal niet wat het nu is. TikTok bestond niet. Dus ja, je postte fotootjes op Instagram. Mm. En dan was dat, ja, pray to God dat iemand iets bestelt. Dus na een jaar had ik wel zoiets van, oké, dit is niet hoe het moet gaan. Maar ik geef dan niet op, wel niet. Dus eigenlijk op een moment dat dat niet uitkwam, ben ik toch in hoofdberoep gegaan. Met het idee van, ja, nu ga ik gewoon volle pak daarvoor gaan. Dus na een jaar in hoofdberoep en dan ben ik... Het is eigenlijk mijn mama, raar genoeg, die mij zei van, je moet eigenlijk netwerken. En dat was ook zo'n woord dat ik dacht van, ja, wat houdt dat in? Maar ik ben mij dan gaan inschrijven in al die dingen, VOCA, Unizo... Eender welk netwerk dat ik vond, dat ik dacht, dit is interessant, daar heb ik mee op ingeschreven. En dan ben ik dat gaan doen. Ik was op een keer echt 3 avonden in de week weg.
Ja, dat is wel pittig ook. Hè?
Ja, al die events gaan doen. Maar dan begon dat wel van, ja, en wat doe jij? En dan legde ik dat uit. En mensen waren wel altijd heel geïnteresseerd. Zo van, amai, dat ken ik niet, mm-hmm. wat jij doet.
Ja, ik denk zeker de netwerken dat je opnoemt. Ja. Of ook aan een unizo, dat is heel, een heel andere sector vaak die wordt aangesproken.
Ja.
Wel interessant, hè?
Ja, dat is natuurlijk wel waar. Ja, iemand in de molen kent dat wel, maar...
Ja.
Maar dat zorgde wel gewoon voor zo wat word of mm-hmm. mouth. En dan begonnen die bestellingen wel te komen, en ook van winkels. En dan had ik wel zo een klein beetje een basis waarop dat je kunt verder gaan. Mm-hmm. Zo. Ja.
Als je daar iets moet uithalen van al de netwerken dat je gedaan hebt, wat zou je dan zeggen van, ja, dat heeft mij specifiek... echt een stap verder gehaald, of dat type vragen, ja. of dat type contacten?
Dat was voor mij eigenlijk meer waren meer personen dan, mm-hmm. Ja, je hebt gewoon in bepaalde netwerken personen zitten die echt mensen willen helpen, mm-hmm. En die daar niet gewoon hun job komen doen. En zo is er bijvoorbeeld iemand geweest, dus ondertussen is dat van naam veranderd, maar je had een tijd vaklab bij ons in Limburg. Is dat. Dan was geconnecteerd aan Bokrijk. Dat was eigenlijk echt om de lokale creatieve ondernemers te doen groeien. Om die zuurstof te geven met opleidingen en gewoon input.
Mm-hmm.
En ik herinner mij dat ik wou eigenlijk heel graag een winkel of een showroom of ergens een plek waar dat ik die prints beter kon tonen. Mm-hmm. Ik voelde dat er buiten die webshop nood aan was. Ook gewoon omdat ik had ondertussen door dat mijn publiek, vooral voor die zijde sjaals, gewoon ouder was.
Ja, ja.
En die kopen niet online.
Ja, ja, je zit ook waarschijnlijk met een meer premium product, een iets premium prijs, dan lijkt me dat ook wel inderdaad een belangrijke, dat mensen dat echt kunnen ervaren en voelen en zien. Ja.
Ja, dat is zo. Dus ik herinner me dat punt, dat was dan zo in jaar 2. En ik kwam op een netwerkavond van Bokrijk. En ja, diegene die daar zo wat mee begeleidde, Katja heet zij. Zij kwam naar mij toe en zij wist dat ik eigenlijk financiering zocht om dat te kunnen beginnen. Mm-hmm. Die plek dan. En die avond hadden we een infosessie van iemand die specifiek eigenlijk boekhouding en financiën en financieel advies en zo deed voor modeontwerpers.
Ah, cool.
Ja, dus Katja heeft mij dan eigenlijk geïntroduceerd aan hem en hij was zo van, maar je moet eens gaan aankopen bij Cultuurkrediet.
Ja, dat zegt mij iets. Ja.
Ja, dus die verschaffen eigenlijk leningen aan creatieve ondernemers, onder andere, mm-hmm. die bij de bank geen gehoor krijgen.
Ja.
En door die gouden tip, heb ik dan die jump kunnen maken, want ik heb die financiering dan gekregen.
Ah, fantastisch.
Naar een winkel.
Ja.
Ja, en dan is het voor mij wel beginnen mm-hmm. bollen, gelijk ze
zeggen.
Ja. Omdat mensen wel zoiets hadden van, die Marilijn, 2 jaar bezig, nu heeft hij een winkel, daar zit misschien toch iets in.
Ja, absoluut. Ik denk ook dat al, ik vind het al knap dat je dan wel de stap zet om zo'n financiering, want dat lijkt mij ook geen gemakkelijk parcours om af te leggen, omdat misschien ook, ik kan me voorstellen dat je in je opleiding daar niet per se veel van gezien hebt, dan ook een stuk bij de netwerken, dat misschien ook wel vond je dan een drempel om überhaupt dat krediet aan te vragen en dat traject te volgen, of viel dat op zich wel mee?
Ik moet zeggen, en ik denk dat mij dat al ver gebracht heeft. Pas op, dat heeft mij soms ook al serieus koppijn opgeleverd. Maar het feit dat ik eigenlijk heel los risico's neem.
Ah, interessant. Dus,
ja, ik had dat met die financieringen ook heel fel. Ook zoiets van, oké, we doen dat gewoon. Mm. Want mijn lange termijn doel is dat. En om daar te geraken moet ik gewoon eens kunnen springen.
Mm-hmm.
Dus ik heb dat eigenlijk altijd zo gewoon gedaan, zonder daar te veel over na te denken.
Dat lijkt mij op zich ook wel een goede tip.
Ja.
Soms.
Pas op eigen risico. Ja, ja. Tips van mij aannemen, man.
Disclaimer.
Oh, ja.
Nee, maar ik vind dat wel herkenbaar, wat je wat dat je zegt, want soms kun je... Ik ben eerder zo, ik overdenk heel veel. En dan als ik het zo niet op de superlange termijn zie, dan zou ik al eerder zeggen van niet. Maar inderdaad, dat brengt u dan ook niet echt op veel plekken. Het is pas als je... dat merk ik bij mezelf ook. Het is pas als je zegt van ja, oké, ik heb een plan of ik zie het voor de komende x weken of maanden en ik voel dat dat wel de juiste stap is en we gaan daarop vertrouwen en we gaan eens springen, dan gaan er dingen wel echt aan het rollen. Ik geloof ook wel, ja, dat is een beetje cliché, maar dat hoort ook wel bij het ondernemen, dat je af en toe eens een risico moet nemen en soms gaat dat goed en soms gaat dat wat minder goed. Maar er zijn altijd wel nog zijwegen en uitwegen en oplossingen. Hè.
Goh, ik vind dat altijd heel dubbel, want er zullen veel ondernemers zijn die, als ze dit zien, zullen denken van die is niet goed in haar kop. Maar allee, ik ben wel zo'n beetje van los het probleem maar op als het zich stelt. Yeah. Allee, ja, ook zo eindeloos palaveren over cijfers. Mm. Als ik dan nu zie hoe dat mijn leven continu al zo erg veranderd is, ook op persoonlijk vlak... Ja, je kunt wel voorspellingen doen en plannen maken, maar uiteindelijk... Allee, ik heb dat al vaak genoeg gehad, dan maak ik een plan. Ja, nieuwe strategie, zo. Ja. Allee, echt zo, ja, hoe dat je het meekrijgt in de boekjes. En dan zet ik mij ook neer, dan doen we ook die hele... De oefening, ja.
Zo canvas.
Canvas, ja. Inderdaad. Dan denk je, ja, we vliegen erin en 2 dagen later komt er een mail. Ah ja, dit project, zou je dat interesseren? Oké, we gooien dit in
dicht.
De vuilbak. Ja, dus ja.
Ja, dat is waar. Hè. Ik denk dat er ergens ook wel altijd een balans is, dat de meesten zich daar ook wel in kunnen vinden. Van oké, er is iets van plan of richting. Ik heb het gevoel, je hebt altijd wel een duidelijk doel en een richting gehad. En oké, we zien wat er langskomt. Maar ik vind het ook wel mooi dat je zegt van oké, ik kijk ook wel wat er langskomt en dan wat mij aanspreekt, dan ga ik mee verder.
Ja.
Als ik misschien even dat bruggetje mag gebruiken, wat ik heel fascinerend vind aan uw merk en het aanbod, is dat dat best wel gevarieerd is. Ik zit wel af en toe op uw website zo eens te kijken. Ik weet dat je hebt heel mooie kledingstukken, de zijdesjaals, maar ook kussens. Ik heb al een samenwerking met Café Kostuum gezien voor foulards, voor mannenkostuums. Ik ben een heel grote fan ook van de prints dat je kunt kopen bij u. Allerlei verschillende soorten. Je doet maatwerk. Je werkt ook voor winkels met collecties. Wat is er allemaal in de wereld van Maglé Madou? Hoe werkt jij samen met particulieren, met bedrijven?
Ja, dat is een heel goede opmerking of alleen iets om over te spreken. Maar je zegt het zelf, hè, de wereld van Maglé Madou.
Ja, zo voelt het wel, zo komt het ook wel duidelijk over. Ik heb ook niet het gevoel, het is niet per se verwarrend of zo. Hè. Dat is niet iets negatiefs. Allee, hoe dat ik dat interpreteer, maar vertel gerust.
Ja, nee, dat is fijn dat je dat zegt, omdat ik interpreteer dat zelf ook niet per se als negatief, maar ik merk soms wel dat er soms wel een beetje verwarring is. Maar uiteindelijk, alles komt gewoon neer op de prints.
Ja.
Heel het Maglé Madou-archief is echt gewoon ook hetgene... Wat enorm veel waarde heeft en wat ieder jaar aandikt. Dus er zijn zoveel tekeningen. Ik denk dat ik nu aan iets bijna 3000 zat.
Wow.
Dat is wel misschien te veel, maar ik zit wel over de 2000.
Ja.
Maar motieven bedoel ik dan. Mm-hmm. Hè? Dus als één fruitje bijvoorbeeld. Ja. De afgewerkte prints zijn er minder, maar daar zitten we ook nu over de 500.
Dat is ook wel stevig.
Dus ja, allee, dat heeft zijn waarde. Maar daar wordt eigenlijk gewoon alles op gebouwd.
Mm-hmm.
Dus ik ontwerp een product en daar komt een print op. Maar dat product is gewoon onderdeel van het leven als Maglé Madou of zo bijna. Mm-hmm. Dus ik heb zo het gevoel dat de mogelijkheden nog altijd eindeloos zijn. Maar het is wel zo, vooral als we dan met dat maatwerk zijn begonnen... dan waren er wel mensen, dan komen die ook binnen de showroom van dit kan ik kopen, dit moet ik op maat laten maken, of dit is dan zo en zo. Dus daar moet ik wel een beetje een nieuw plan in bedenken dit jaar. Dat duidelijker kan maken of zo.
Want hoe werkt uw maatwerk?
Ja, dus iedereen kan eigenlijk alles laten maken wat hij wil.
Qua print of qua kleding of...
Beide.
Ah ja, oké.
Dus dat is eigenlijk een beetje... Dat is ook wel iets wat ik geleerd heb. Te veel keuze is voor mensen heel moeilijk.
Ja, absoluut.
Dus daar moet ik eigenlijk teruggaan naar een ander model of zo. Met een beperktere keuzes. En dan nog, als iemand wel daaruit wil stappen, dan gaat dat. Maar eigenlijk, ja, ook door de nieuwe technologieën zijn wij in staat om alles te printen.
Mm-hmm.
Dus als iemand binnenkomt die zegt, ik wil heel mijn interieur Marine Madou, ja, wij kunnen dat.
Ja.
Ik wil een bruidsjurk Marine Madou, ja, wij kunnen dat. Wij kunnen dat allemaal.
Mm-hmm.
Maar dat weet nog niet iedereen heel goed.
Ja.
Ja. Maar ik merk wel, als ik via Instagram en social media in het algemeen iedere dag iets anders communiceer. Dus bijvoorbeeld vandaag zei ik, jullie kunnen kussens bestellen in alle kleuren. En dan de dag erna, jullie kunnen eigenlijk ook voor een bruidsjurk komen. En dan, dat is gewoon te veel. Dus op dat vlak ben ik wel zo wat gewoon teruggevallen op de producten.
Ja.
En als mensen meer willen weten over het merk en ze surfen, dan vinden ze wel al die informatie.
Ja, 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 dat staat ook wel redelijk duidelijk op uw website aangegeven, denk ik. Ja, oké, interessant. En uw samenwerking met winkels, ik vind dat ook wel een interessante. Hoe loopt dat?
Ja, voor de winkels heb ik wel echt meer die standaard producten, maar zij kunnen ook eender welke print kiezen.
Ja. Voor de winkel dan specifiek.
Ja. Dat wat mij in een heel sterke positie brengt. En dat vind dat ook gewoon fijn dat wij dat kunnen aanbieden. Omdat heel die retail staat wel een beetje op zijn kop zo. Dus dat de winkels dan meer custom-made bestellingen kunnen plaatsen bij ons. Dat vinden die ook heel leuk. Omdat zij dan eigenlijk geen concurrentie hebben. Of moet ik het zeggen, weinig concurrentie op vlak van Marine Madou dan toch. Omdat ik dan niet alles lever aan dezelfde winkels. Dus.
Ja, oké. Dat vind ik wel een interessante. En is dat voor jou ook... Want als ik denk aan winkels of samenwerken met retail, meer B2B, dan denk ik ook vooral aan een soort van schaalvoordeel dat je kunt creëren door eenzelfde collectie eigenlijk naar meerdere partners te kunnen gaan verspreiden en zo. Hoe zit daar bij jou de balans? Ziet je dat als mogelijk ook wel nog een issue in de toekomst of blijft dat wel gewoon een voordeel en is achterliggend uw werk daar wel op afgestemd?
Ja, ons schaalvoordeel ligt eigenlijk in het printen van de stoffen.
Ja.
En aangezien wij bijna alles in dezelfde soort zijde doen, hebben wij weinig margeverlies. Want ik weet wat je wilt zeggen, hè, dat ik niet gewoon kan zeggen, we hebben één soort fashion en daar doen we er 200 van, bij wijze van
exact,
spreken.
Ja.
Dus dat valt eigenlijk heel goed mee. En dat is gewoon wel iets... Ja, dat is misschien meer een persoonlijke mening of ook misschien vaststelling die ik doe. Dat ik wel echt het gevoel heb dat een collectie maken en die gewoon verkopen zoals een collectie is. Als je dat nog wilt doen in deze tijden, als klein onbekend merk, want op wereldschaal ben ik onbekend, dat gewoon enorm moeilijk is. Ja, en dat daar ook... heel veel geld achter moet zitten. Ja. En daar ben ik wel realistisch en ik kan wel lachen van ik neem risico's en zo. Maar ik ben heel realistisch erin dat als ik nu zeg van oké, we gaan voor die financiering van €500.000, maar alleen maar doe collecties, bam, 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 om die put te vullen. Ja, iedereen moet wel gewoon datzelfde jasje willen bestellen. En we zijn dat heel erg aan het voorbij... Allee, dat is volgens mij iets van het verleden aan het worden, stilletjes aan.
Ja, dat vind ik wel een interessante. Ik denk dat dat model wel nog voor heel veel merken werkt en dat dat in a way relevant blijft. Maar ik volg wel volledig wat dat je zegt, dat het ook wel gewoon slimmer is om daar als misschien kleiner... merk een andere insteek te pakken. Ik moet zeggen dat ik dat ook wel echt super interessant vind als ik uw aanbod zie. Allee, ik zie daar inderdaad ook wel de lijn van oké, de basis is de prints en je kunt daar heel veel mee doen, dat je dat ook wel doet. En ik denk dat daar ook wel opportuniteiten in liggen om ja, een gevarieerd aanbod te hebben, dat het niet per se in dat keurslijf moet passen van de traditionele mode. Want op zich, je bent misschien ook niet 100% een fashion brand only. Hè? Ja, ik zie je wel schudden.
Nee, dat is helemaal waar. Dat wou ik wel zijn in het begin, maar uiteindelijk ben ik heel die fascinatie voor kunst en interieur en zo niet meer blijven negeren. Ik wou daar gewoon één ding van maken. Mm-hmm. Dus ja, dat is waar. Ik denk dat er zeker nog genoeg modemerken zijn die het heel goed doen met dat businessmodel. Maar ik denk gewoon om nu nog als jonge ontwerpster te starten op die manier, ja, dat gewoon wel moeilijk is.
Dat snap ik, ja. Ik denk dat je altijd wel voordeel geeft als je het iets anders aanpakt en een iets andere waarde kunt brengen naar je doelpubliek. Ik vroeg me ook af, wat wilt je nog bereiken of zo? Waar liggen je ambities op korte, lange termijn? Is er zo nog... Want ik heb het gevoel dat je wel al heel wat van je doelen misschien bereikt hebt en dat die zich...
Oh nee, dat is helemaal niet zo. Ik heb iedere dag het gevoel dat ik er nog lang niet ben. Dat is ook misschien zo cliché, maar dat is wel... Ja, je moet soms stilstaan bij wat je al bereikt hebt, dat is waar. Maar ik heb zeker nog verre toekomststromen. Ik heb eigenlijk altijd wel zo echt een legacy of zo willen creëren. Mm-hmm. Echt Marine Madou was misschien een familiebedrijf. Ik wil niemand verplichten om daarin te gaan, maar zo zie ik het wel een beetje. In ieder geval iets dat heel lang bestaat. Ja. En daarom dat ik er misschien ook wat trager over doe dan anderen. Ja, ik ben ook wel echt nog altijd alleen. Ik heb wel freelancers rond mij, maar niemand vast in dienst en zo. Maar dat is echt wel bewust. Ik wil echt iets duurzaam neerzetten.
Ja.
Ja.
Ja, oké. En op misschien iets kortere termijn, zijn er daar nog projecten dat je zegt van ja, dat zou ik nog graag doen? Of?
Ja, er komt eigenlijk wel iets groots aan. ja, ik weet niet of ik het nu al zal verklappen, maar ik denk dat iedereen het wel gaat raden gewoon. Maar omdat ik dan dus zwanger ben...
Proficiat, nou is trouwens.
Dank je. Daar hangt er wel zo wat iets aan vast. Ja, ik ben wel bezig met een nieuw project achter de schermen. Wat onder Marine Madou zal vallen. En dat hoort gewoon weer bij heel die wereld. Eigenlijk is zowel op korte termijn als op lange termijn is mijn doel gewoon ieder jaar een paar bouwsteentjes bijzetten aan dat huis. Mm-hmm. Want het wordt uiteindelijk toch, ja, Maison Madou is zo'n beetje wat het moet worden. En al die baksteentjes om dat huis te bouwen. Nieuwe productlijnen, nieuwe projecten. En uiteindelijk is het gewoon één wereld. Mm-hmm. Wat het doel is, ja.
Ja, oké, interessant. En mag ik dan de assumptie maken dat het wat babygerelateerd is of eerder gewoon rond de...
Ja.
Ja. Oeh, wauw.
Ja, voor mij ook een heel nieuw ding. Ja. Wat ik niet had gedacht dat het zich nu al ging aandienen, maar ik neem het met beide handen vast. Dus ja,
voilà. Oké, ik ben al benieuwd. Nice. Wat ik ook altijd interessant vind om eens te vragen, is zo, wat waren nu meest trotse en ook langs de andere kant meest uitdagende momenten in de hele reis? We kunnen misschien met de uitdagende beginnen.
Ja, de uitdagende. Ja. Ja, één woord, cashflow.
Ja.
Ja, allee.
Het kernwoord bij iedereen die in de mode zit.
Ik heb echt al gedacht om zo'n t-shirts te maken met iets op, zo van I hate my cashflow of zo. Ja. Ergens iets heel dom. Maar ja, dat is toch wel... En dat hoort je bij iedereen. Hè? Dus al mijn jonge conculega's, ook ouderen trouwens. Ik zie af en toe Instagram-posts voorbij komen van... ben weer al niet zo lang niet betaald. En ja, ik heb gewoon wel... Dat was echt mijn diepste low. Was een tijd terug dat ik... Doordat ik zelf die problemen had, kon ik zelf bepaalde mensen niet betalen.
Ja.
En dat was mij eigenlijk nog nooit overkomen. Meestal kan ik wel... Allee, ik moet zeggen, ik heb het wel goed op orde gekregen. Ik vergelijk Marine Madou de zaak dan altijd met een trein. Ik heb heel veel wagonnetjes aan de webshop, de winkelprojecten, waar dat in stromen komen van geld in ieder wagonnetje. En als één wagonnetje afvalt, heb ik nog die andere. Ja, dat is zo'n beetje mijn idee achter zaken doen. Maar deze keer was er echt wel iets misgelopen. En dan vond ik dat heel erg dat ik zelf andere jonge fotografen bijvoorbeeld of zo niet kon betalen. Dat was wel mijn low. En daar heb ik heel veel lessen uitgetrokken. Dat heeft ook te maken met de risico's nemen. Soms moet je wel even beide voetjes op de grond van... Oké, dit komt er binnen en dit gaan we doen en nu gaan we even niet...
Ja, je kunt ook geen risico's blijven nemen, constant voilà, achter elkaar.
Ja. Nee, maar voor de rest moet ik zeggen, zoveel echt zware lows heb ik hout vasthouden nog niet echt gehad. Maar misschien ook omdat die highs bij mij dan... dat zo goed maken, denk ik. Dat ik dat dan vergeet, of... Ja.
Ja, ik denk dat ook wel belangrijk is dat de designer, en die, je moet daar dan ook wel iets mee doen, maar dat ook niet te overwegend of zo is. Of dat als dat te lang altijd zou blijven hangen, of als dat te vaak voorkomt, dan gaat de fun misschien ook wel wat uit uw ondernemerschap. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een stukje deel van wie dat je bent of hoe dat je ermee omgaat, wat ook wel nodig is om het verder te zetten.
Ja, zo steek ik denk ik wel in elkaar. Ja, dan kan ik wel zo heel hard huilen en dan ga ik misschien eens zo echt wel zo tot op de grond liggen en zo.
Heel gezond en, trouwens, dat is perfect.
En dan, maar dan zet ik mij wel recht en dan, meestal zeg ik dan ook zo als mijn vriend er is of mijn ouders of weet ik veel waar het gebeurt, maar dan zei ik ook, ja, wat ga ik doen? Dit is wat ik wil doen. We lossen het wel weer op. Ja. Het is... Ja.
Dat is mooi om te horen. En misschien een van uw meest trotse momenten, of een van uw highs?
Goh, ja.
Het zullen er veel zijn, waarschijnlijk.
Ja, het zijn er veel, om er nu één te kiezen. Ik denk wel dat zo gewoon een kruismoment, of allee, een schakelmoment was toen ik dan... de samenwerking met Café Kostuum kon doen. Dat heeft zoveel losgemaakt bij mensen. Dan had ik echt wel zo een hele tijd die erkenning.
Ah,
en dat was wel, dat was heel, heel fijn, want daar zijn nieuwe opportuniteiten doorgekomen. Dat was dan in 2019 gelanceerd. Dus dat is wel een tijdje geleden. Hè. Er zijn ondertussen nog prachtige dingen gebeurd. Maar dat blijft me wel zo bij. Omdat ik... daar had ik het, ik heb dat ondertussen omarmd, maar in het begin had ik het heel moeilijk met dat alles traag ging.
Ja.
En dan dacht ik, anders moeten we geld pompen in die Instagram voor meer volgers, of anders moet ik dit. Of... Maar uiteindelijk, als ik één tip kan meegeven, het heeft gewoon tijd nodig. Ja. En dan na 2 jaar kwam dan dat van Café Kostuum en dat was wel zo even een moment van, oh yes... Nu,
pays off.
Ja.
Leuk dat je dat op die manier ook benoemt, want ik heb dat al een paar keer horen terugkomen. Ik kan me herinneren, Astrid heeft een paar maanden of vorig jaar al een aflevering met Ophelia van Ophelia Lingerie opgenomen. En zij heeft ook die tip gegeven. Zo. Ik denk, het was... Wees professioneel langs de ene kant en langs de andere kant zij ze en heb geduld. Dat hoor ik ook wel terugkomen. Ik vind dat voor mezelf ook vaak een hele goede reminder, want ik ben ook... Ik kan me wel een beetje herkennen in wat je zegt, zo heel ongeduldig en snel verveeld en altijd nieuw. Hup, vooruit, vooruit, vooruit. Maar ja, soms, je kunt ook de dingen niet forceren in het leven in het algemeen en in je bedrijf ook. Dat heeft tijd nodig om op te bouwen en om je reputatie een beetje op te bouwen. Dat er dingen dan weer op lange termijn kunnen uitkomen. Hè.
Ja.
Maar dat vind ik wel fascinerend. Dat zou ik niet gedacht hebben dat een samenwerking met Café Kostuum... Ik bekijk dat misschien zo iets meer vanuit een business. Ik denk dan zo van, dat is een relatief klein product op een relatief kleine schaal. Maar dat gaat dan niet per se over het product wat dat teweeg brengt, maar eerder naar geloofwaardigheid en contacten en visibiliteit. Ja.
Ja, maar ook gewoon zo... Ja, die binnenkant van die kostuums, die hebben dat wel echt heel lang verkocht.
Doen daar wel leuke dingen mee.
Ja, voilà. Ja. Het was ook COVID toen. Dus die hebben dan zo... Ja, veel trouwers hadden dan uitgesteld. Mm-hmm. En dan had ik zo bijvoorbeeld na 2 jaar nog trouwers die foto's posten. En dus dat was wel echt... die marketing was heel goed, ja.
Ja, oké. Interessant. Dankjewel om al zoveel te delen. Ik denk dat we zo rustig naar het einde van de podcast kunnen gaan. Ik ga hier wel eens piepen. Oef, we zijn echt al lang aan het praten. Leuk. We spreken hier over Belgische mode, vooral op de podcast. Belgische ondernemers, mensen die actief zijn in die modesector. Wat betekent dat voor jou, Belgische mode?
Goh. Ja, dat vind ik een tricky vraag, omdat ik altijd heb gevonden dat ik niet zo bij die Belgische mode pas of zo, omdat het niet echt Belgisch oogt wat ik maak.
In de zin van?
Ja, met de kleuren en het is nogal redelijk eclectisch. En bij Belgische mode heb ik wel altijd meer zo dat idee van elegantie, maar toch in een soort van ruwheid en vrijheid en zo. Ik weet niet die.
Ja.
Maar in ieder geval, Belgische mode betekent voor mij ook een beetje rebel, denk ik. Op dat vlak pas ik er dan misschien wel in dat iedereen zo wel echt heel hard zijn eigen ding doet.
Mm-hmm.
Terwijl met Scandinavische mode dan bijvoorbeeld, heb je wel zo, vind ik dan toch, ietsje meer die... algemeenheid of zo, van dit is Scandinavisch. Ja. Bij Belgisch kan het wel veel zijn of zo.
Ja. Dan hoor ik daar toch ook wel ergens een beetje dat eclectische...
Ja, nu spreek ik mezelf heel erg tegen.
Maar dat is interessant.
Ja, maar ik vind het ook een moeilijke vraag.
Ja, ik begrijp het.
Ik weet niet, ik heb ook altijd wel van in het begin zo... gedacht van, Marie-Lene Matou, dat wordt iets internationaal.
Ja.
En ook op de webshop, we hebben toch nog altijd echt wel merendeel buitenlandse orders.
Ah, oké. Cool, interessant. Ja, cool.
Ja, dus de licentiecontracten zijn ook allemaal lopend in het buitenland.
En wat bedoelt je met licentiecontracten?
De bedrijven die mijn prints gebruiken, zoals bijvoorbeeld de posters waar jij het daar straks over had, dat soort zaken, dat is allemaal buitenland. Dus op dat vlak heb ik nooit zo echt mee gefocust op het Belgisch zijn of zo.
Ja.
Ja.
Komt je daar soms mee naar buiten als zijn ik ben een Belgisch merk of zelden?
Met de Limburgse 6 nu doen we dat wel heel actief. Maar dat is ook gewoon fijn, omdat we dan... Ja, wij kennen wel echt... we bouwen eigenlijk samen een beetje dat netwerk in België dan wel, hè. Dus, ja.
Maar dat zit dan misschien eerder ook langs de achterkant, zijnde de ondernemers achter de merken die een Belgische basis hebben en die actief zijn in die kringen, eerder dan dat jullie merken 100% als Belgisch worden. Of zie ik dat verkeerd?
Nee, dat is wel waar. Want de eerste aan wie ik denk is Jordi, die is ook heel internationaal. Pas op. Ik eer het Belgische wel, daar niet van. Maar of dat ik dat zo gebruik, dat weet ik niet.
Ik denk dat dat op zich ook wel een duidelijke keuze in de richting is van het is internationaal. Een vraag waar we graag ook mee afronden is, wie inspireert jou in dit landschap? Misschien ook dan eerder langs de ondernemerschap zijde. En wie zou jij interessant vinden om op deze podcast eens te horen?
Ja. Dan grijp ik toch wel even terug naar de Limburgse 6.
Ik had dat wel verwacht.
maar echt al oprecht, want dat was al vooraleer dat dat groepje zo wat semi per ongeluk gevormd werd. Mm. Maar Tessa Borenbergs is eigenlijk iemand waar ik al lang contact mee heb. En ik vind hoe dat zij echt wel op korte tijd... wat zij op korte tijd heeft neergezet, dat bewonder ik enorm.
Mm-hmm.
Zij doet ook haar marketing op een zeer goede manier. Ik probeer er altijd zo wat naar te kijken en iets van te leren, maar ik steek zelf gewoon niet zo in elkaar van mij goed strikt te houden aan een marketingplan. Mm-hmm. Maar zij kan dat wel echt heel goed. Ik denk dat zij wel interessant is ook om te interviewen.
Ja, interessant. Ja, ik heb er wel even contact mee, ook voor de podcast.
Ja.
Ik vind het ook wel fascinerend, hoe dat ze heel erg zo met duurzaamheid en komt ook wel goed mee naar buiten, niet per se naar merk, maar qua ondernemerschap. Zo, ja, prachtige dingen ook dat ze maakt. Ja, oké. Ik ben akkoord. Ik ga het mij eigenlijk opnemen. Dat staat sowieso ook op onze shortlist al. Alright, dankjewel voor een super interessant gesprek. Zijn er nog zaken dat je zegt van dat zou ik graag nog willen toevoegen of dat zou ik graag nog willen delen?
Ja, zo uit het niks.
We hebben al heel veel.
Maar als ik zo kijk naar waar ik nu zo wat doorga, ik voel dat ik nu, met dat ik soms zo wat ziek ben van die zwangerschap, en dat ik minder de hele tijd gefocust ben op werk, soms moet ik even gaan neerliggen of zo, en dan ben ik wel eens zo de typische scroller op TikTok en Instagram en zo. En ik merk dat ik dan toch wel zo weer begin te kijken naar wat anderen doen en denk, ik doe het zelf misschien niet zo goed. Of dat zou ik misschien even meegeven, want dat is een valkuil.
Ja.
niet doen.
Ja.
Gewoon met je eigen ding bezig zijn, dan komt alles zeker in orde.
Ja.
En dat is nu om mezelf er nog eens aan te herinneren.
Dat is dan een mooie reminder is voor iedereen die luistert of kijkt. Ja. Ik denk dat wat gekend is als het imposter syndrome.
Ja.
Ik denk dat er ook veel dingen van de buitenkant heel goed uitzien. Waarbij dat je, als je dan praat met de mensen, merkt, die hebben ook issues of zaken waar dat ze tegenaan lopen. Oké, super. Dikke merci alleszins om tijd hiervoor te maken en om zo open en eerlijk te praten met mij. Ik vond het een kei interessant gesprek. De tijd is voorbij gevlogen. Altijd een goed teken. Voilà. Dankjewel.
Ja, jij bedankt.
Super fijn dat je deze aflevering volledig beluisterd hebt. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Volg ons zeker op je favoriete podcastkanaal, zodat je geen enkele aflevering mist. Je kan ons ook vinden via Astrid Lefevre en Lien de Grom op Instagram en LinkedIn en We Love Belgian Brands Podcast op Instagram. Graag maak ik van de gelegenheid ook gebruik om kort iets te vertellen over mijn link met de mode. Naast het maken van deze podcast ben ik co-founder van Fashion Fever, een netwerk en community voor de modesector. We brengen modemerken en relevante toeleveranciers op regelmatige basis samen om elkaar te helpen groeien. En hier staat het maken van persoonlijke connecties, kennis delen en ervaringen uitwisselen centraal. Ben je zelf actief in de modesector en ben je nieuwsgierig naar wat zo'n community voor jou zou kunnen betekenen? Stuur me dan zeker een berichtje via LinkedIn of Instagram of op lien@fashionfever.be. Tot daar deze boodschap van hopelijk algemeen nut. Nog eens bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Bye!